Oké, gelukkig. Dat was even van mij. Oké, we gaan verder. We gaan naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Het is een hoofdstuk waar we lang bij stilstaan. En we zijn nog niet aan het eind. Maar ja, het is wel heel bijzonder. Want het is natuurlijk heel actueel. Ja? In verband met... Ja, we zitten midden in de situatie dat het grootste gedeelte van het lichaam van Christus een andere Jezus, een andere evangelie verkondigt. En we hebben ook in vers 3 gezien dat Satan de zinnen probeert te bederven van ons, ja? Zodat we gaan afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Nou, we hebben vorige keer, zijn we in vers 20, die dingen hebben even langsgelopen. Vers 20, want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt. Zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo iemand zich verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Laten we eerst openen in het gebed. Vader, we zijn hier bijeen om ook weer nu naar uw woord te luisteren. En over 2 Korinthe 11, Vader. En ik bid, Vader, dat wij gaan zien, steeds meer, ook in dit verband, het verschil, Vader, als wij de Heer Jezus volgen zoals Paulus hem bekendgemaakt heeft in zijn brieven. Of als we gaan een andere Jezus volgen, dat bent u dan wel, maar dan vanuit de evangelie. Wilt u ons daar door uw geest licht op geven, Heer? En dat vraag ik in de naam van de Heer Jezus. Amen. Oké, dus iemand, dus een andere Jezus, een andere evangelie. Hè? En dan zegt hij in vers 20, zo u iemand in het aangezicht slaat. Dat hebben we vorige keer natuurlijk al gezien. Het is niet letterlijk een klap in het gezicht geven. Want ja, je ziet ook bijvoorbeeld, zo u iemand opeet. Nou, dat vatten we toch ook niet letterlijk op, hoop ik. Dat er gemeentes in Nederland zijn die elkaar opeten. Nee, dat hebben we gezien wat dat betekent. En dat is met het aangezicht slaat. Ik dacht vroeger echt altijd dat met een... Ja, ik dacht, het zal wel gebeuren zeker dat men dat gewoon... Maar we hebben gezien, nee, dit heeft te maken met je aangezicht. Ja, we hebben de teksten erbij gepakt. Van aangezicht tot aangezicht. In 1 Korinthe 13, ja, dat... Wij zien in een spiegel, in een duistere reden, maar als dan zal ik zien, ja, van aangezicht tot aangezicht, ja, en dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben, dus ik kijk van aangezicht tot aangezicht, ja, en dat zien wij, de hele boodschap is compleet, waar moet ik zijn voor mijn aangezicht, dat wil zeggen, hoe God mij kent, ja, nou, dat zien wij in de brief van Paulus, daar ligt mijn identificatie, ja? Net zoals een paspoort, je foto staat erop. Dat ben jij, niet je voet, niet je teen, je gezicht. Daar kan men jou aan herkennen. Nou, dat aangezicht, ja, en hoe kijk ik naar mezelf? Ja, daar heb ik gisteren ook een heel gesprek weer met iemand over gehad. En dan zie je totaal verkeerd beeld. En dat komt, dat is omdat ze in het aangezicht geslagen was. Ja, dat is omdat haar identiteit haar nooit bekend gemaakt is. Bij sommigen kan het afgenomen worden. Mensen, als wij komen te boodschap en zeggen, nee, die Paulus, nou dat weten we. Er zijn genoeg mensen die zeggen, niet die Paulus, niet dit en dat. Je moet, het is zo en zo. En dan proberen ze juist daar uit die vrijheid te halen en uit wie jij bent in Christus. Want dat verandert hoor, als je naar de evangelie gaat. Zo is het gewoon. En dat heb ik gisteren met iemand, die heeft dat nooit gehoord. En die zit dus in de situatie dat ze eigenlijk niet weet hoe haar identificatie, wie zij is in Christus. Daar kom ik zo meteen allemaal op terug. Dan denk ik, hé, dat is ook jammer. En dat heb ik haar verteld. Dus nou hoop ik, het boekje gegeven, waarom Paulus? Ja, nou daarom. Waarom Paulus? Daarom Paulus. Wil je weten hoe God jou ziet? En wat hij van jou verwacht? Dat boekje van Ik geloof en hoe nu verder bijvoorbeeld. Is daar een heel mooi boekje voor. Om daar voor mensen die dat niet weten om te lezen. En dan begrijp je ook, hé, daar gaat het om. Nou, daar wil ik het dus met jullie nu ook... over hebben, identificatie, wie ik ben in Christus, ja, dat wordt weggenomen als ik naar een andere evangelie ga. Nou, dus ik heb een paar dingen gewoon even tegenover elkaar gezet gewoon, om dat even te zien, ja, wat heeft dat voor uitwerking. Nou, als we praten bijvoorbeeld over het volmaakt zijn, ja, nou, wij zijn allemaal bijbelgelovigen, rechtsnijders, en als ik praat over volmaakt zijn, dan die tekst ga ik zo meteen heen. Dus ik zeg het nog niet, maar ik denk dat jullie hem al in je hoofd hebben. Maar laten we even naar Matteüs 5, vers 48 gaan. Matteüs 5 vers 48. Dus we gaan even naar een andere Jezus, een andere evangelie. En dan gaan we naar het evangelie van Gods genade voor ons voor vandaag. En die dingen zet ik gewoon tegenover elkaar. Matteüs 5 vers 48. Matteüs 5 vers 48. Daar zegt de Heer Jezus: wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Dus de Vader in de hemel is volmaakt en Christus roept hen op: jullie moeten ook volmaakt zijn, net zoals hij. Nou, dat gisteren die ene mevrouw, die, waar wij samen stonden, Harry, die redeneerde eigenlijk zo. Zegt even, ik heb nu even een dip. Ik ben eigenlijk niet volmaakt. Ik moet weer even, het gaat op het moment niet zo goed met mij. Ik moet weer even terug, eigenlijk om weer in een goed blaadje te komen bij God. Dat hij mij weer ziet zoals ik hoor te zijn. Ja. Ja. Ja, wees volmaakt zoals de Vader volmaakt is. Dus ik moet hard aan de slag, want ik ben op het ogenblik een beetje afgeweken. Ik moet weer terug. Kijk. Ja? Nou, Matteüs 19 vers 21, een stukje verder. 19 vers 21. Jezus zeide tot hem. Dat was de jongelingen. Die vraagt aan in vers 20 al deze dingen. De Heer zegt, nou, dan moet ik eigenlijk even terug. Die zegt in vers 16. Zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem: goede meester, wat zal ik goed doen opdat ik het eeuwig leven heb? Dus wat zal ik doen om het eeuwig leven te krijgen? Matteüs 19 vers 17. Ja, 19. Nou, en dan zegt de Heer Jezus de 10 geboden, ja, die moet je doen, doen, doen. Ja, en dan krijg je het eeuwig leven. En inderdaad, zo was het ook. Want Galaten zegt ook, ja, oké, de wet is om de zon, maar en omdat je dat niet kon doen, daarom waren die offers. En dan deed je in het geloof de offers. Zo ging dat. Ze hadden niet die zekerheid zoals wij dat hadden natuurlijk, ja. Maar in ieder geval, je moest het doen. En Paulus zegt ook, ik weet niet precies, maar ik dacht in Romeinen of in Galaten, maar dat als de wet mensen kon zalig maken, ja. Dus als je het kon doen, nou, oké, dan ben je natuurlijk gered. Maar dat is het punt juist. Dat kan je niet. Maar hier zegt hij tegen de jongeling, vers 20 zegt hij geboden. De jongeling zeide tot hem, en zo iemand had ik gisteren ook, over ja, de 10 geboden doen. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: zo gij wilt volmaakt zijn, wil je volmaakt zijn? Ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. En daar zie je toch hoe selectief men dan toch is in deze wereld, ja, in de gelovige wereld. Want ja, de 10 geboden doen, maar deze lees je nooit. Dus ja, alles verkopen. Kijk, wij weten veel meer. Hè, dat heeft te maken ook, ze zullen ook alles verkopen. Zie je met Pinkster, zie je dat ook. Dat niemand kon zeggen, dat is allemaal voor mij. Ja, en in de grote verdrukking, ja, dan zullen ze ook niks hebben. Maar hier, wil je volmaakt zijn? Oké, ga heen. Dus wat zal ik doen? En hoe word ik volmaakt? Want de Vader in de hemel is volmaakt. Nou, dat is dus, als jij dus allemaal niet weet wat wij nu weten, ja? Nog niet die Paulus, ja? Dan zit je hierin, in die gedachte. Nou, dat is, hoe kijk je dan naar jezelf? Ja, ik heb gefaald. Ik kom altijd tekort. Ik zit even in een dip, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Want ik moet die volmaaktheid zien te bereiken. Nou ja, en als ik dat dan niet lukt, oké, dan vraag ik maar vergeving weer. Aan het eind van de dag. Zo in die cirkel zie je. Dus je gaat zo, gaat even goed. Dan ga je weer naar beneden. Teleurstelling, ik red het niet. Doe ik weer mijn best, gaat het weer even goed. En dan weer, dus is teleurstelling op teleurstelling, teleurstelling. Ik kan het niet, heren. Wat zal u wel of niet van mij denken? Ik ben helemaal een waardeloze niks net. Ik red het toch niet.
Soms gaan we gewoon denken dat we naar de hel gaan.
Nou kijk. Oké. Dus dat kan. Dus dan kan je, dat, door dat soort gedachten en situaties kom je. En in dat soort conclusies kan je terechtkomen. Nou, nu gaan we dus even naar de Jezus. Zoals Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. En dan gaan we natuurlijk naar Colossenzen 2 vers 10. Colossenzen 2 vers 19, ja. Colossenzen 2 vers 9 en 10. Want in hem, Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus wat zegt hij hier? Gij zijt in hem volmaakt. Dat is heel wat anders dan wat we net lazen. Wordt volmaakt, wees volmaakt, gelijk uw hemel, zijn vader in de hemel ook volmaakt is. Dus je moet volmaakt worden. Je moet dingen doen om het te worden. Ja? Dat lukt niet. En hier zegt Paulus, nee, gij zijt volmaakt. Omdat je bent in Christus. Dus ik ben volmaakt. Dus dit is een auto, die komt uit de fabriek rollen. Nou, dan zie je wel eens, of een vliegtuig, een nieuw vliegtuig. Dan gaat die hangar open, dat eerste vliegtuig, gloednieuw. Nou, je ziet nooit dat een auto of een vliegtuig bijvoorbeeld, zit het een vleugel niet aan. Nee, die komt er buiten. Die zit helemaal top tot teen, alles zit eraan. Compleet, helemaal perfect volmaakt. En hij vliegt weg en hij doet het, klaar. Kijk, zo zijn wij dan ook. En wat denken christenen vaak? Ja, maar bij mij ontbreekt dat nog, of dat nog, of dat nog. En dat moet toch eraan? Nee, ik ben, God heeft mij helemaal compleet volmaakt afgeleverd. In Christus. Ja, want ik ben natuurlijk in hem volmaakt. Christus is al volmaakt, dus ik ben in hem volmaakt. Kijk, en dat is een heel andere manier van denken. En vanuit die positie sta ik in het leven. Ik hoef nooit te twijfelen aan hoe God naar mij kijkt, of dat ik mijzelf moet verbeteren. Stop er alsjeblieft mee, want dat is, Christus heeft het allemaal voor jou gedaan. Dus ik ben in hem volmaakt. Kijk, als je even naar 1 vers 19 gaat, dat is zo'n geweldige positie, wij zijn in hem volmaakt. En dan zie je in vers 19, 1 vers 19, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Dus in Christus woont al de volheid. Nou, Christus woont al de volheid en Godheid lichamelijk. Wat bedoelt hij de volheid? Wat is nou de volheid die in Christus woont? Ja, hij spreekt hier in het verband over het lichaam van Christus. Ga met mij mee naar Efeze 1 vers 23. En dat is een van mijn toch wel lievelingsversen. Dat is zo groot wat er staat. We hebben het er vaker over gehad. Maar Efeze 1 vers 23 en 22 lees ik ook even. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Ja, dat zijn die overheden, machten, krachten en heerschappij in de hemel. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ja? Efeze 1 vers 22. Hij heeft alle dingen die uit vers 21 zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Hij is aan een gemeente gegeven. En met de gemeente zijn wij een hoofd boven al die dingen. En hij is ons hoofd. Maar wij zijn met hem boven al deze dingen. Welke zijn lichaam is, zie je, wij spreken over die gemeente, die zijn lichaam is, hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. In die beeldspraak te blijven, een hoofd zonder lichaam, is, heb je niks aan. Dus wij zijn één met hem, en dan, wij zijn de vervulling desgene die alles in alle vervult. God die werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Hij voert zijn plan uit met zijn lichaam. Een hoofd kan niet zonder zijn lichaam. Hoe kan ik nou mijn werk doen? Van de week heb ik plannen, die ga ik uitvoeren. Ja, dat heb ik hier bedacht, maar mijn lichaam moet het doen. Christus precies hetzelfde. Dus zonder mijn lichaam, hoe kan ik nou een vloer leggen? Dat gaat niet. Hoe kan Christus nou zijn plan uitvoeren zonder zijn lichaam? Ja, maar ik ben serieus, dat gaat niet. Wij zijn de vervulling, vervulling, dat is vervullen, vol, volheid. Een glas is vol. Of het is leeg, of het is halfvol. Maar wij zijn de vervulling van Christus. Wij zijn de volheid van Christus. Dat is adembenemend, als je daarover nadenkt. Wij zijn de volheid van Christus. Met ons gaat hij, hij heeft ons in zijn positie geplaatst, dat wij zijn volheid zijn. Zonder ons is hij niet compleet. Is Christus niet volmaakt? Natuurlijk wel. Maar met ons gaat hij dat plan uitvoeren. Ik ben in hem volmaakt. Kan die mensen hebben die nog denken, ja, ik moet nog alles doen om volmaakt te worden. Heren, ik ga nog dit doen en dat doen. Misschien ben ik al volmaakt. Dan kan hij helemaal niet gebruiken in zijn plan. Hij kan alleen mensen in zijn plan gebruiken die volmaakt zijn. En dat zijn wij. We praten over wie ik ben, niet wat ik doe. Want dan zegt Paulus inderdaad, wordt volmaakt. Klopt, inderdaad. Dan mankeert nog van alles aan mij. En ons allemaal. En ja, daar word ik dagelijks mee geconfronteerd. Met mezelf. Of ik heb een vrouw die tegen me zegt. Of ik heb een broeder die ik van de week aan de telefoon had, die mij eventjes op een plaats zette. Ik dacht hem eventjes te vermanen en het was andersom. En achteraf zeg ik, ik ben blij dat iemand het een keer tegen me zegt. Zet je weer even met de beide benen op de grond. En wij moeten soms gecorrigeerd worden. Ja, zo kan jij dat niet zeggen. Ja, zeg ik dan bijvoorbeeld. Maar dan zegt de andere persoon, ja, maar zo kan jij dat ook niet zeggen. Want jij hebt dat... Ik denk, oh, wacht, tuurlijk, sorry. Dus ik ben ook niet volmaakt, word volmaakt. En zo leren wij alle tijd. En dat is goed. Vermanen elkander en we corrigeren elkander. Ja, dat is goed. Dus ik ben volmaakt, maar in mijn wandel, oké. Maar daar heb ik die brief van Paulus voor. Ja, die leren mij en die corrigeren mij. Op naar de volmaaktheid. En dan zeg ik, ja, dan is er een groei. Maar niet om wat te worden, want ik ben het al. Dat heeft met geestelijke volwassenheid te maken. Oké, dat is de volmaaktheid. Ja, geweldig. Dus wij zijn in hem volmaakt. Ik word het niet, ik ben het. Geweldige positie. Nou, nu gaat het even naar Johannes 15. Bijvoorbeeld, in zijn liefde blijven. Vrucht dragen. Hoe ziet God dat? Nou, Johannes 15 is natuurlijk ook een bekende hoofdstuk. Ik ben het ware Israël. Ja, ik ben de ware wijnstok. En Israël moest natuurlijk vrucht dragen. En dat hebben ze niet gedaan. En de Heer Jezus zegt in hoofdstuk 15, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Want wie is de wijnstok? Dat was natuurlijk het volk Israël. Maar hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Dat is nou dat zaad waar we het net in de eerste gedeelte over hadden, met een hoofdletter. Alleen het Israël wat in hem is. Ja? Ik ben de ware wijnstok, zie je het? En in vers 2, alle rank die in mij geen vrucht draagt. Hè, met Filippenzen hebben we het ook over gehad. Vruchten die door hem zijn. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Deze tekst heb ik ook vroeger vaak gebruikt. Maar vaak, ja, meer die positieve kant. Maar er zit ook een kant aan die helemaal niet zo leuk is. Want hij zegt, gij lieden zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. En die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Maar nu komt er iets. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert zichzelf en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. En in vers 9, gelijkerwijs de waarde mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Blijf in mijn liefde. Ja? Je ziet, als ik in hem niet blijf, nou, dat staat hier, je kan dus in hem niet blijven. Ja? Die is buiten geworpen en dan word je dus vergaderd en dan word ik in het vuur geworpen en dan word je verbrand. Dat is niet bepaald een tekst dat je zegt, nou, dat, hij heeft mij lief, maar het lijkt wel een beetje voorwaardelijke liefde. Als ik dat doe, dan houdt hij van me, dan blijf ik in zijn liefde. Maar als ik het niet doe, dan word ik in het vuur geworpen. Dus ik moet, ja? Je moet. Anders ben ik niet in zijn liefde. Hè? Die gesprekken hebben we gisteren ook gehad. En ze denken, ik moet het doen. Ik voel me even wat minder, maar ik moet weer terug. Ik moet. Dus hoe, ja, in vrucht dragen, hoe kijkt hij naar mij? Nou, kijk, mij, nu gaan we naar Paulus. Romein 8, vers 39, natuurlijk een bekende hoofdstuk. Dat is toch een hele andere taal, ja? Als je dat dan weer leest, ja? Romein 8, vers 39, we weten, wij snijden het woord recht. We gaan naar een andere evangelie, dan lezen we dat. Ik ga die tekst ook niet allemaal exact inhoudelijk uitleggen, daar gaat het niet om. Kijk, het gaat er even om dat je dat leest, in wat voor situatie mensen die dat lezen, zonder dat ze helemaal, wij weten, het gaat over Israël, en het heeft met de kleine kudde te maken, en nog een aantal andere dingen. En dan zie je gewoon, oké, dat zit zo. Maar dat weten mensen die niet recht snijden, weten dat niet. Nou, Romein 8, vers 39, zei ik dat goed? Ja. Ik zeg het niet helemaal goed. Laten we even kijken. Wie zal ons scheiden, vers 35, van de liefde van Christus? Nou, dat hebben we net gelezen. Als je geen vrucht draagt. Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nou, ik zou zeggen, ik heb bij mij staan in tegenstelling tot Johannes 15 vers 6. Waarin staat dat je dan in de ranken in het vuur geworpen worden. Wij hebben de motivatie om dingen te doen, niet uit angst. De dingen die wij hebben gisteren gedaan, nou, van tevoren denk je wel eens een beetje, hè? Ja, hoe zal het gaan? Hoe zal het zijn? He, voor het eerst ook in Zwartsnijm, en denk je, waar zal die stand staan? Nou, we stonden precies, je hebt een soort trechter, en wordt het op een gegeven moment zo heel smal. En dan stonden wij dan met een steentje, en ik dacht, nou, we staan meer zo een beetje daar. Dan staan we een beetje zo. Maar nee, het was zo. Dus ja, dan denk je, hoe zal dat gaan? En die steen moet nog neergezet worden. Dat gaat allemaal door je hoofd heen. Ben je toch een beetje zenuwachtig? Zo is het gewoon. Toch heb je de vrede en de rust wel, maar toch, ja. Zo, je hebt je gevoelens eenmaal, ja. En dan, maar je doet het toch. Maar niet omdat ik denk, dan gaat hij mij lief hebben. Ik doe goede werken. En als ik het niet doe, die mensen heb ik ook gekend. Ja, we moeten evangeliseren, want zo, je moet. Nee, wij doen het uit vrije wil. Wij doen het omdat God heeft ons lief gehad. Ik hou van hem. En wij zijn gezant en wij willen graag dat mensen ook deze, dat ze gered worden en deze boodschap leren kennen. Dat is onze motivatie, want ik weet, nee, niemand kan mij scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niets en niemand. Zie je, het is een heel verschil, hè? Van denken en waarop, op basis waarvan jij dingen gaat doen, heeft alles te maken in welk evangelie geloof jij. In welk evangelie gehoorzaam jij. Nou, een bekend punt is vergeving, ja. Natuurlijk, Matthäus 6, bekende tekst, ja. Matthäus 6, de vergeving. De vergeving. Matthäus 6, nou we kennen het allemaal, het Onze Vader natuurlijk, hè, zoals dat genoemd wordt, want dat staat hier helemaal niet bij, het Onze Vader. Dat wordt zo genoemd, maar in ieder geval, Matthäus 6 vers 12 natuurlijk, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan vers 14 en 15, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Nou, daar heb ik het dus gisteren met een mevrouw over gehad. Dat was een kind van God. Ja, en dan ging het even over, ik wist dat ze geloof was. Dus naar het punt van kennis tot kennis van de waarheid te brengen. En toen ging het ook juist op dit punt ook over. Inderdaad. S'avonds, dan alle gebeden nog even denken over de dag. En ook dat voorbeeld erbij gehad. Maar ja, maar als jij bijvoorbeeld smiddags om 3 uur een ongeluk krijgt, wat is er dan met die zonde waar jij nog geen vergeving voor gevraagd hebt? Ja. Ja. Ze weet niet beter, maar drong wel tot de doorn. Ja. Je vergeeft dus je schulden, omdat anders Christus jou je schulden niet vergeeft. Dus dat leest men vaak niet bij. Maar het is wel voorwaardelijk en onder de wet, ja inderdaad, ja, je moet het vergeven. En als jij dit doet, is als dan. Als jij dat doet, goed doet, zal ik je zegenen. Als jij slecht doet, ga ik je ook vergelden. God vergeldt gewoon. Het is als zo, als dan systeem. Het onder de wet. Dus vergeef jij, vergeef ik jou ook. Vergeef jij niet, vergeef ik je niet. Er zit meer achter hoor, hier, maar daar gaat het nu even niet om. Maar men leest dat en men leeft eruit. En dan zie je, ik moet het doen. Dat was heel duidelijk bij die mevrouw gisteren. Heel duidelijk, ja. Ik moet dus dat doen, want anders, ze wist ze dit, dat citeerde, dat zei ze uit zichzelf. En nee, hey, die begrijpt dus niet, die begrijpt niet haar positie in Christus. Dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben, zegt hij toch, Paulus. Ik ga nu kennen zoals ik gekend ben. Hoe kent God mij nu? Mijn zonden zijn toch vergeven? Maar als je dit doet, dan zeg je nee. Want ja, dan vergeeft hij mij niet, dus je begrijpt niet de vergeving, zie je? Dat is het resultaat van een andere evangelie. Kijk ook wat ook een bekend is. Natuurlijk Matthäus 12. Waar vele mensen mee worstelen. Vers 31. Ja, nogmaals. Jullie begrijpen het. Jullie denken gelijk. Oh ja, maar dat weet ik. Daarom zeg ik u. Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enige woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Hoeveel mensen, en ik heb er ook mee gelopen, vroegen zich af. Wat is dat? Wat is nou de zonde tegen de Heilige Geest? En heb ik die begaan? Of misschien kan ik hem begaan en weinigen die het weten. Ja, als je wordt rechtsnijd, weet je het. Je weet, ah, dat kan ik niet begaan. Dat heeft met Israël te maken, met de val. Ik spreek nu allemaal tegen mensen die niet onder een andere evangelie zijn. Die zeggen, weten gelijk. Oh, wacht even. Voor mij, ik heb geen angst erover. Als wij eens goed beseffen wat een rust en vrede wij en zekerheid we hebben. Ten opzichte van hoe het vroeger was. Het is gewoon fantastisch, ja? Dus ja, dan gaan we natuurlijk nu naar Paulus toe. En dan kijken we natuurlijk, ja, Efeze 1 vers 7. Ik lees het bewust, die tekst. Dat kennen wij. Efeze 1 vers 7. Maar ook weer, dat wij praten constant vanuit de positie dat je iets hebt. En daar lees je constant dat je het moet krijgen. Ja? Efeze 1 vers 7, in welke wij hebben de verlossing. Wordt een beetje saai, maar ik moet altijd even aan Harry denken. Die kwam bij ons op de Bijbelstudie. Hij had eerst 3 rondjes om ons huis gelopen. Zal ik wel, zal ik niet naar binnen gaan? Op donderdagavond. En dan gaat de bel hoor. En is die Bijbelstudie vanavond? Huh? Er belt iemand aan voor de Bijbelstudie. Ja hoor. En met deze tekst ging Harry naar buiten. Hè, aan het eind vanavond. En dat is voor hem de ommekeer geweest. Ik heb de verlossing. Niet krijgen. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn de genade. De genade, zijn rijkdom van genade is zo groot, is oneindig. Die is veel te groot. Wij hebben nog eens dat je denkt, nou ja, nee hoor, die ook nog, dat gaat te ver. Nee, dat zei ook nog pas iemand tegen mij. Dus die en die, als die dat allemaal gedaan heeft, dan kan die gewoon vergeving krijgen. Ja, het antwoord is ja. Dat is ja. Dat is de rijkdom van zijn genade. Wij hebben de verlossing. Kijk, Efeze 4 vers 32... Zien we natuurlijk ook staan. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig. Kijk, we moeten elkander vergeven. Waarom? Wat is nou de motivatie waardoor ik mensen vergeef? Efeze 4 vers 32. Ja, ik zie het gelijk aan jouw gezicht, dus dan zeg ik het toch maar een keer. Efeze 4 vers 32, ja. Maar dat is mooi om die erbij te nemen. Vergeven elkander. Maar waarom vergeef ik? Waarom kan ik nu een ander vergeven makkelijk? Omdat ik weet dat Christus mij vergeven heeft. Dus in tegenstelling met Matthäus, dat hij zegt, ja, jij moet een ander vergeven. Als jij hem vergeeft, vergeef ik jou. En als je het niet, dat is een hele andere motivatie. Nu vergeef ik, de Heer, ik ben, al mijn zonden zijn vergeven. Ik ben volmaakt in hem, alles is vergeven. Zal ik nou, Paulus zegt nu, omdat jouw zonden zijn vergeven, hoe durf jij om een ander niet te vergeven? Eigenlijk, ja. Christus heeft alles jou vergeven aan het kruis. Denk, kijk even naar de spiegel wie je bent. Wat je allemaal gedaan hebt. En je kent jezelf het beste. Nou, dan weet je genoeg. Dat heeft hij allemaal vergeven. Zou jij dan die ander niet vergeven? Jou is alles vergeven. Dat is nou de motivatie. Geen angst. Maar juist uit dankbaarheid. Dat je, ja, mij is ook alles vergeven. Dus nou kan ik die ander toch ook vergeven. Kijk, in 2 Korinthe 2 vers 7. Om maar even erbij te halen. 2 Korinthe 2 vers 7, dus vergeven elkander, ja, dat is praktijk, hè? 2 Korinthe 2 vers 7. Die Korintiërs, die vleeselijke Korintiërs, die hadden natuurlijk iemand in de gemeente. En die hadden ze eruit gezet. En dat zien we in 1 Korinthe 5, maar in 2 Korinthe 2 vers 7, dan zegt hij tegen die persoon dat ze die weer terug moeten nemen. En dan zegt hij vers 7, alzo dat gij daarentegen hem liever, kijk, daar heb je de praktijk. Jullie moeten hem vergeven. En vertroosten, opdat er zodanig door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. En dan zie je vers 10, die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om u het wil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel kan krijgen. Ja, dan kun je natuurlijk op een gegeven moment tegen mensen, nee. We kunnen het zeggen dat je allemaal mensen in de gemeente hebt die met wat, tegen elkaar wat hebben. Ja? En niet vergeven hebben. Ja? Dat wordt een leuke situatie. Dan krijg je Satan voordeel. Dan krijg je bitterheid en nijdigheid en dat soort dingen allemaal. Dat moeten we niet hebben. Maar Christus ziet de praktijk. Vergeef elkander. Heel duidelijk. Je moet hem vergeven, zie je het? Want waarom? In vers 8. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Zie je, er komt liefde om de hoek te kijken. Je kan het allemaal mooi vertellen, mooi weten. Maar als jij nog in bitterheid loopt met een broeder of met een onvergevende geest, waar is dan de liefde? Kijk naar jezelf. Nee, je ziet het, je moet hem vergeven en vertroosten. Maar niet om vergeving te krijgen. Want wij praten vanuit de positie dat we vergeven zijn. Oké, we gaan terug naar Matteüs 5 vers 5. Ja, die hebben we eigenlijk al gelezen net. Dat zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dat lazen we met de psalm net. Nou, wat wil dat zeggen? Dat is een andere evangelie, een andere Jezus. Want dan spreken we over het aardrijk beërven. Dat geeft ook een andere... ik hoorde pas ook iemand zei, ja, zijn lievelingstekst was... zoekt eerst het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ja, een lievelingstekst. Dus die was ook, dat merkte ik ook. Ik hoorde allemaal van, ook allemaal wat voor activiteiten die persoon deed. En allemaal met de organisatie, dan vooral ver weg, ergens in het buitenland. Nou, dat is ook goed, daar gaat het niet om. Maar goed, dus dat veroordeel ik ook zeker niet. Maar de motivatie was natuurlijk, ja, het koninkrijk Gods op aarde bouwen. Dat is wat erachter zit. En dat leert ook inderdaad de evangelie. Maar Paulus spreekt helemaal niet over onze locaties. Hij zegt, zij zullen het aardrijk beërven, zie je? Bij ons is het heel anders. Ga met me mee naar Efeze 2. Zullen wij het aardrijk beërven? Of zullen wij, wat ik vroeger ook al dacht, ja, dan komt Christus naar beneden. En dan, ja, dan kom ik ook mee naar beneden. Ja. Dat hele denken van ons, hè, daarom zegt hij ook, Satan zal je zinnen verderven. Dat wil zeggen, verderven, helemaal op het verkeerde spoor zetten. En dan kom je in een heel andere wereld, heel andere gedachten, waarop je beslissingen baseert, je hele denken. En dan zie je Efeze 2 vers 7, wat zegt hij daar? En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Zie je, het is onze locatie. Is niet, wij zullen het aardrijk beërven. Die wordt vaak gebruikt. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen, bij ons helemaal niet zullen, want hier staat, wij zijn reeds gezet in de hemel. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis, reeds. Want wij zijn reeds gezet, wij hebben het al. Wij hoeven het niet nog, zie je, zij zullen het krijgen. Nee, wij hebben het al, wij zijn al hier, maar wij zijn reeds in de hemel gezet. Dat staat hier duidelijk. Je ziet ook het verschil, niet op de aarde, maar in de hemel. En dat is nou het hele verschil met het andere evangelie. Het ene is aardsgezind en wij zijn hemelsgezind. Belangrijk verschil voor de locatie. En Paulus zegt ook dat hij zal ons bewaren tot wat? Tot wat voor koninkrijk? Tot zijn hemelskoninkrijk, zegt hij in 2 Timotheüs 4. Dus als je met mij even gaat naar Colossenzen 1 vers 13. Hij zal ons bewaren tot zijn hemelskoninkrijk. Oké, dus wij bouwen geen koninkrijk op aarde. Wij zoeken niet eerst het koninkrijk Gods op aarde, gaan we daar bouwen. Helemaal niet, wij zijn bezig met het koninkrijk wat in de hemel is. Dus Johannes de Doper zegt, bekeert u, en wat zegt hij? Koninkrijk der hemelen. Koninkrijk van de hemel. Dat is een koninkrijk van God wat van de hemel is, wat op aarde gevestigd wordt. Bij ons is het een koninkrijk in de hemel. Ja, dat is het hemels koninkrijk, daar gaan wij heen. Kijk in vers 13, Colossenzen 1 vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en heeft en overgezet heeft. Zie je? Wij zijn reeds overgezet in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde. We zijn in het koninkrijk van zijn zoon, geliefde zoon, overgezet. En als je doorbladert naar hoofdstuk 3... Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Is dat een vraag? Nee, dat is juist een constatering. Juist omdat je met Christus bent opgewekt. Dat zijn wij. Ja? Zoek dan de dingen die boven zijn. Zie je het? En als je het evangelie leest, dan zoek je de dingen die beneden zijn. Nee, boven. Want dat is ook logisch, want ik ben gezet in de hemel. En dan zegt hij ook, waar Christus is, zitten we aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En als je naar een ander evangelie gaat, dat kan niet anders dan je bent bezig met dingen te bedenken die aard zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, waar is God? Daar. Waar is Christus? Daar. Hij woont ook in mijn hart. Tuurlijk. Maar mijn locatie is toch, hij zegt, hij zit daar boven aan de rechterhand Gods en bedenkt de dingen die daar zijn. Waar moet ik dan zijn? Er is maar één apostel die daarover schrijft en dat is de apostel Paulus. En niemand anders. Niemand anders, alleen in zijn brieven. Dan zie je ook weer dat verschil. Dat koninkrijk, dus wij bouwen geen koninkrijk hier wat op aarde is. Nee, en daarom zie je ook in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ja, ik ben hier nog namelijk op aarde met dat lichaam. Ja? Nou oké, kijk maar even in Lucas 18. Dat gaat over zijn onvoorwaardelijke liefde voor mij. Belangrijk punt. Houdt God van mij? Ja, gisteren zei die mevrouw, ja. Ik zeg, hoe weet u dan dat hij van u houdt? Ja, nou, ik hou van hem. Ja, nee. Dat werkt zo niet, ja. Want Gods liefde kunnen wij... Nee, hij heeft mij... Ik hou van hem omdat hij heeft mij eerst lief gehad. En niet anders. Dus ja, als je kijkt naar Lucas 18, vers 31, wat zien we daar staan? Dat bijzonder. Kijk, en hij nam de 12 bij zich en hij zeide tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Ik ga naar Jeruzalem. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende zullen zij hem doden en te derde dagen zal hij wederop staan. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Dus hij spreekt hier dat hij naar Jeruzalem gaat. Hij spreekt erover dat hij gekruisigd wordt, dat hij gedood zal worden. En dat is opstaan. En ze snappen het niet. Ze weten niet waar hij over spreekt. Dus als je dan praat over het kruis, ja, kijk in Matteüs 16, Matteüs 16 vers 21, dan zeg je, dus de apostelen die trokken met de Heer Jezus op, ja, en dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, ik ga naar Jeruzalem, ik zal gekruisigd worden. En kijk, hier Petrus ook. Die had net gezegd, gij zijt de Zoon van de levende God. Gij zijt de Christus, de Messias. En dan zegt de Heer Jezus gelijk daarna, in vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dag opgewekt worden. En wat zeggen wij dan? Prijs de Heer. Ja. Gelukkig, we hebben Psalm 22 behandeld. We hebben gezien wat daar gebeurd is aan het kruis. Wat ben ik blij dat hij gegaan is. Maar dat kan ik hier niet uit opmaken. Want wat zegt Petrus? Die zegt, tot hem zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, zijt u genade, dit zal u geen zins geschieden. Die zegt, dat wil ik helemaal niet. Mijn Messias wordt hij aan het kruis. Dat gaat niet gebeuren. En wat zien we? Hij slaat later toch ook met het zwaard, pats, dat oor af. Daaraan zie je, als wij willen, wat is zijn liefde? Hoe weet ik nou zijn liefde? Ja, nou dat weten we natuurlijk, hè. Kijk naar Galaten 2 vers 20. Gaan we naar Paulus. Kijk, zij begrijpen dus niet op dat moment over het kruis. Ze verzonden het niet, ze begrepen het niet. Terwijl wij juist denken, wacht eventjes, dat kruis dat is mijn alles. Daaraan weet ik de liefde van God voor mij. Dus hoe kan ik nou mijn leven leiden als ik naar een ander evangelie ga? Terwijl die apostelen zelf het niet eens begrepen. Ik kan het niet vinden. Galaten 2 vers 20, als ik over mij spreek, wat zegt Paulus? En ik zeg het met Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, een mooi liedje van Christus leeft in mij. Hij leeft in mij. Ja, en hetgeen ik nu in het vlees leef, niet door het vlees, maar in het vlees, nog in het lichaam. Dus ik ben wel met hem gestorven, maar ik leef nog steeds in dit lichaam. Ik leef nog in het vlees. Maar dat is Christus die nu in mij leeft. Hè? Filippenzen zegt hij toch ook? Het leven is wat? Is maar Christus. En de sterven mijn gewin. Wat is jouw leven, ja? En hij zegt, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat is hoe ik nu hier in deze wereld rondloop, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven. Zo is wat Paulus ernaar kijkt, ja? Hij heeft zich voor mij overgegeven en hij heeft mij lief gehad. Ik weet dat Christus mij lief heeft. Ik weet dat hij van mij houdt. Hè? En Romeinen 5, kijk we ook even. Romeinen 5. Daar is het bewijs. viel mij vanochtend ook op. Ik las iets dat Christus de rechtvaardige, men spreekt vaak over de liefde, liefde, liefde van God, ja. Nou, dan weet ik eigenlijk niet meer wat ik zeggen wou. De liefde, zijn, nou, ik sla het over, ik ben het even kwijt. Maar Romeinen 5 vers, vers 6 en vers 8. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is voor iedereen dus. En in vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Ja? Efeze 2 zegt dit ook, dat wij zijn uit genade zalig geworden en dat hij ons lief had, ook toen wij dood waren door onze zonden. Ja, dat zie je heel duidelijk. Dus voor ons is wat God van mij houdt, is voor mij geen twijfel over, onvoorwaardelijk. Want hij is voor mij 2000 jaar geleden aan het kruis gestorven. Zijn onvoorwaardelijke liefde. Terwijl als je naar die discipelen keek, die snapten dat van het kruis niet. Want wij weten dat door het kruis. Ja? Dus mijn identificatie, dus iemand die de evangelie wil volgen, toch komen ze natuurlijk bij het kruis uit. Anders kunnen ze het nooit zeggen dat Christus van hen houdt. En waar komen ze dan? Waar halen ze dat vandaan? Dat halen ze bij de apostel Paulus vandaan. Want als je de evangelie leest, dan lees je wel dat hij daar aan het kruis hangt. De kruising lees je wel. Maar wat hij aan het kruis deed, en waardoor je gered wordt, moet je bij Paulus zijn. Daardoor weet je hoe Christus naar jou kijkt. Dus ze weten, hij is voor mij gestorven en begraven. Ja? En dat is bewijs dat hij van me houdt. Alleen punt 2 is, blijft hij van me houden? Nou, dat weet je. Ja? Dan moet je ook weten, ik ben volmaakt in hem. En ik ben met hem gestorven en met hem begraven opgestaan. Nou, nog eventjes naar Lucas 10 vers 25, eeuwig leven. Lucas 10 vers 25, heb je eeuwig leven? Ja, ik heb eeuwig leven. Lucas 10 vers 25. En toch, als je kijkt naar Lucas 10 vers 25, gaan we naar een ander evangelie. En dan lezen we, en zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij antwoordde, zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Zie je? Doe dat en je zult leven. Dus, hoe krijg ik eeuwig leven? Nou, als je dit soort dingen doet. En dan moet je het doen. En die rijke jongeling zei van, nou ja, goed, ik heb dat en dat en dat doen. Doe dat en je hebt het. Zie je? Doe het. En je hebt het. Nou, kijk even bij mij ook even verder in Matteüs 24 vers 13. Matteüs 24 vers 13. Terwijl ik weet natuurlijk, ik hoef niks te doen om te krijgen. Ik moet alleen iets geloven. Maar Matteüs 24 vers 13 horen we ook vaak. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Is dat een, dat horen we ook vaak. Wat is dan die zaligheid? Wij weten, dat heeft met het koninkrijk, als je in het koninkrijk gaat, heb je heel leven. Maar volhouden tot het einde. Net zoals Paulus, als men dat wel eens aanhaalt. Ik heb het geloof behouden. Met andere woorden, ik ben blijven geloven. Ja? En als ik een keer stop, net zoals die mevrouw zei. Ja, ik ben even wat, voor haar gevoel is ze er weer uit. Ik moet weer terug. Ik moet volhouden. Ik moet volhouden, want dan zal ik zalig worden. Zie je het? Dus dat, wij noemen dat, ja, ik heb eeuwige zekerheid. Ik heb zekerheid in mijn geloof. Ik heb eeuwig leven. Ja, maar heb je ook echt eeuwige zekerheid. Dus los van, stel je voor, als jij niet volhoudt, als je niet volhardt, wat dan? Nou, dan weet je, dan kom je in de situatie. Als ik niet volhard, dan kom ik in de situatie. Ik denk, ja, dan is het slecht met mij gesteld. Dus ik moet weer, dan kom ik weer. Ik moet weer. Ik moet volharden, want anders raak ik mijn zaligheid kwijt. Zie je hoe vermoeiend het allemaal is? Ik weet van mezelf ook, dan ben je op een gegeven moment, ik heb ook mensen, en dan ik doe dat en dan hoor je allemaal wat ze doen. En dan ben ik gewoon moe van wat ik hoor wat ze allemaal doen. Daar kijk ik niet op neer, want dat komt omdat je naar een andere evangelie gaat. Maar dan zie je ook het verschil als je bij een andere evangelie zit. Of je zit bij het rechtgesneden woord, dan heb je de rust. Ja? Mijn vrede geef ik u, zegt hij in de evangelie. En Paulus zegt, ja, de vrede die alle verstand te boven gaat. Dat hebben wij. Ik hoef niet te volharden tot het einde en dan zal ik zalig worden. En dan kijk je in Matteüs 25 vers 31, zie je het ook staan. Als hij komt en dan zie je in vers 32 zullen al die volken voor hem staan. Nou, jullie kennen het allemaal. In vers 35 is ook een reden. Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, gij hebt mij geherbergd. En al die dingen meer. En dan zie je in vers 34. Degene die dat doen, die hebben dus... gaan de koninkrijk in. Ja? Maar degene daar verderop, die gaan dus naar het eeuwige vuur. Dus daarom ga ik naar de armen en daarom ga ik die eten geven. Daarom ga ik daar een kinderthuis stichten. Dan ga ik dat allemaal dat soort dingen doen. Ja? Want dan doe ik het aan Christus. En dan ga ik het koninkrijk in. Wij moeten het goed doen aan allen. En het allermeest aan huisgenoten des geloofs. Maar niet om iets te krijgen. Niet om iets te beërven. Dat is het elke keer het verschil als je naar een andere evangelie gaat. En Paulus spreekt natuurlijk heel anders. Als we kijken. Nou, die tekst kennen wij natuurlijk. Wat is nou het eeuwig leven? Johannes 17, vers 3. Johannes 17, vers 3. Wat is het eeuwig leven? Johannes 17, vers 3. Dat zegt de Heer Jezus in zijn gebed tot de Vader. Vlak voordat hij naar de hof van Gethsemane gaat. En dan zegt hij, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het kennen van God, dat is het eeuwige leven. Ja, niet gewoon weten dat hij bestaat. Gisteren hebben we allemaal mensen gesproken, die weten allemaal dat hij bestaat. Maar ik heb aan enkeling gesproken die God kende. En daar dus eeuwig leven door had. En hoe kan je God leren kennen? Door zijn Zoon Jezus Christus aan te nemen. En dan heb je het eeuwig leven. Ja? En dat is voor ons natuurlijk. Dus, nou kijk, we gaan naar Handelingen 13 vers 38. Handelingen 13 vers 38. Dat is Paulus op zijn reis en dan zegt hij in verband ook met het verleden en hoe het nu is. He, dus in Handelingen 13 vers 38, ja, dat is in Antiochië en dan in de synagoge. Ja, en dan heeft hij een hele toespraak. En er zitten ook al die Joden die allemaal nog denken, aards denken. En het zijn ongelovigen, die brengt hij het evangelie. Het is... in de tijden van de vermindering, ja. Ze krijgen nog een kans om individueel toch nog gered te worden. Maar nu in de bedeling der genade. En dan zegt hij in vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders. Mannenbroeders, dat zijn namelijk geen gelovigen. Hè? Maar dat zijn ze Joodse broeders in het vlees. Door deze u vergeving de zonde verkondigd wordt. En dat van alles... waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. En dat is het evangelie voor ons voor vandaag. Ja? En dat, Christus kwam onder de wet. Ja? De tempel was er nog. Maar het kruis, daar gaat het om. En Paulus ziet dat openbaard. Dat door Christus het geloof nu alleen, word je nu gerechtvaardigd. Waar je onder de wet nooit van gerechtvaardigd kon worden. Ik moet stoppen. We weten natuurlijk Efeze 1 vers 13 en 14. Ja, dat wij hebben de Heilige Geest ontvangen. In welke gij ook zijt nadat gij het woord der waarheid gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt. Zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing. Tot prijs zijnde heerlijkheid. Tot de verkregen verlossing. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Tot de verkregen verlossing, onze erfenis in de hemel, waar wij nu reeds gezet zijn. Maar het is een garantie dat wij daar komen, want hij heeft ons gezegend met de Heilige Geest. En dan wil ik als laatste tekst Romeinen 6 met jullie. En dat is natuurlijk het hart van ons evangelie. Dit kan je niet vinden in een ander evangelie, als alleen in dit hoofdstuk, Romeinen 6. Mijn identificatie in Christus, ja. Hoe ziet hij mij? Ja? Heb ik eeuwig leven? Hoe weet ik dat zo zeker? Ja, ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Maar goed, al zou ik dat niet eens weten. Als ik de doop in zijn doop begrijp, dan weet ik dat ik voor altijd met hem leven zal. Wat er ook gebeurt. Want dan begrijp ik mijn positie die ik in Christus heb. En die is onvoorwaardelijk. Enige voorwaarde is dat je gelooft. Ja, en dan geloof je het. Kijk, en dan zie je in vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Niet wordt. Ik hoef niet elke dag mijzelf opnieuw mede te laten kruisigen. Elke keer weer opnieuw beginnen. Elke keer weer die zonde moeten we eigenlijk weer opnieuw aan het kruis. Nee, ik ben met hem gekruisigd, ja. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ja, de straf is gedaan. Als jij wie gestorven is, het loon van de zonde, er is maar één straf op de zonde bij God, dat is de dood. Dus als jij gestorven bent, stel je voor, zonder de Heer Jezus, zonder alles, stel je voor, ik zou zeggen, nou, ik zou mezelf neersteken, vanwege de zonde, ik ben dood gegaan, en ik zou weer opstaan. Ja? Dan is de prijs betaald. Maar ja, zo werkt dat dus niet, want wij kunnen dat niet zelf. Maar Christus heeft dat voor mij gedaan. Dus ik ben gestorven en dan ben ik gerechtvaardigd, dat wil zeggen, vrijgesproken van de zonde. Iemand die uit de gevangenis komt, de straf heeft gedragen, die gaat naar buiten, is vrijgesproken van de zonde. 10 jaar, je hebt gestolen, je krijgt 10 jaar en je komt naar buiten en je bent een vrij man. Dan kan je opnieuw beginnen. En zo is onze positie. En wat doen mensen vaak? Die gaan weer terug die gevangenis weer in. Ze hebben weer ik moet weer opnieuw boeten. Ja, dan ben ik weer vrij en heb ik weer wat gedaan. Oh, ik moet weer opnieuw boeten. Vergeving vragen en dan mag ik weer naar buiten. Erin, eruit, erin, eruit. Nee, indien wij nu met Christus gestorven zijn, is dat een vraag? Nee. Hij spreekt tegen gelovigen. Juist omdat jij met Christus gestorven bent, ja, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Ja, omdat dat kan je niet zien. Ja, dat moet ik geloven. Maar dat geloof ik. Waarom? Dat staat erachter. Want wij weten iets. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. We spreken hier over onze positie. Dus wat ik ook doe, en dat is vaak moeilijk, dat had ik gisteren met een gesprek met die mevrouw ook over, wie je bent en wat je doet. En dan ging toch wel een lichtje branden. Maar dat is het verschil wat wij maken, ja. Ik weet, ik ben voor de zonde dood. En ik weet, Christus sterft ook nooit met mij. Ik weet dat. Ik weet, hij is uit de dood opgestaan. Zal hij ooit nog sterven? Natuurlijk niet. Dat weet hij. Hij zal nooit meer sterven. En ik ben met hem opgestaan. Zal ik dan ooit met hem sterven? Uitgesloten. Wat ik ook doe dus. Dat is zo fenomenaal. Ja? En wij zullen met hem leven. En de dood heerst niet over hem meer. En hij is eenmaal gestorven. En dat leeft hij voor God. En nu moet ik het voor mezelf ook daarvoor houden. Zie dat je dat elke keer moet ik hem daarvoor houden. Als ik twijfel. En die mensen spraken wij gisteren. Maar nee. Als je dit weet. Ja, dat weet je. Ik zit bij het evangelie van Gods genade voor ons vandaag. Ik weet, ik ben voor de zonde dood. Dat is mijn positie. En voor God ben ik leven. Dus wat ik ook doe, wat er ook gebeurt, dat kan niemand mij afnemen. En dat is zoals God mijn kind. Ik zal zien van aangezicht tot aangezicht. En ik zal gekend, zo zal ik mezelf kennen zoals ik ook gekend ben. Nou, zo kent God mij. Ja, zo kent hij mij. Is er een twijfel over dat hij van me houdt? Nee. Nou ja, goed, en dan heb ik nog, maar die gaan we nou niet doen. Maar dat is dus onze, wie ik ben in Christus. Ja? En dat is het aangezicht tot aangezicht. En laat niemand jou in je aangezicht slaan door je naar een ander door je te verleiden naar een ander evangelie te brengen. En want dat wil Satan. Want het is Satan die erachter zit, hè? Die verleidt de mensen. En die wil ons wel met Jezus laten gehoorzamen, maar dan naar een ander evangelie brengen. En dan ben je dit, wordt allemaal weggenomen. Want Paulus zegt, er is één doop. En wat doen we? Hoe breng je nou iemand van deze identificatie af? Hoe brengt iemand jou van deze positie af dat je dat kwijtraakt? Dat je toch onzekerheid krijgt? Door terug te gaan naar een andere evangelie en te zeggen, bekeer je, laat je dopen tot vergeving van zonden. En dat is in het aangezicht slaan. Dan wordt dat van je weggenomen. En dat is de eenvoudigheid. Het is de eenvoudigheid van Christus. 2 Korinthe 11, ja. Onze tekst, vers 20. En ik weet, ik heb een aantal voorbeelden uitgehaald. Ik kan ook over de verzoening praten, bijvoorbeeld. In de evangelie spreken ze over de bekering. Wij spreken over de verzoening. Maar wij begrijpen dat het heeft met de val van Israël te maken. En zo zijn er veel meer dingen te maken. Kunnen wij erbij halen. Maar wat zo belangrijk is voor ons, ja. Waar is mijn positie, ja? Dat is zo bepaald voor hoe ik denk. In de hemel of de vergeving. Vrucht dragen, zijn onvoorwaardelijke liefde voor mij. Volmaaktheid. Dat is wie ik ben. Hoe God mij kent. Ja? En dat is wat ik bij Paulus kan vinden. Nou, dus. 2 Korinthe 11. Nogmaals. Je ziet in vers 3. Om af te wijken van de eenvoudigheid in Christus. Dat is wat hij wil. En daarom roept Paulus ook op ons. In Colossenzen 1. Dat wij moeten. Indien gij maar blijft in het geloof. Ja? Je kan het verlaten. Maar blijf in het geloof. Als je in dat geloof blijft. Dan blijf je ook. Begrijpen en zien hoe God jou ziet. En een betere positie kan je gewoon niet bedenken. Dus dat is een geweldige boodschap. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken dat het allemaal zo duidelijk is en zo helder is. Als we maar blijven bij wat voor ons geschreven is. En straks als we bij u zijn, Heer, gaat het andere plan weer werken. En dan zullen de Hebreeën en de kleine kudde zullen hun troost en vertroosting ook wel uit de evangelie en ook uit het Oude Testament halen, maar ook vooral uit de brieven die voor hun geschreven zijn straks. En de Hebreeënbrief, Vader, die ook het kruis zo duidelijk uitlegt voor hen. En het bloed is voor iedereen gevloeid, Vader. Heer, we danken u dat wij dit mogen onderscheiden. Bij ons is de wet niet in het hart geschreven, zoals het bij hun eenmaal wel zal zijn, Heer. Dan zal het voor hun ook allemaal geweldig zijn, Heer. Maar wij, Heer, dat wij gaan begrijpen dat dit voor ons is. En dat we ook daarbij blijven. En dan zullen we ook zeer zeker daar ook de heerlijke vruchten van plukken. En dan hebben we ook de rust, de vrede. We hebben vrede met u, Heer. Wij hoeven we ons niet te bekeren. Wij zijn eenmaal. We hebben vrede met u. En wij zijn ook gerechtvaardigd. Door het geloof in Jezus Christus. Dus niemand, Heer, kan ons die vrede afnemen. Want die is eenmaal gesloten. Toen wij ons met u hebben laten verzoenen. En daardoor kunnen wij zeggen: ik heb vrede met u. En dan kan niemand. En ook ikzelf geen verandering meer aanbrengen. Dank u wel, Vader. Voor deze heerlijke boodschap. In Christus' naam. Amen. Amen.